We gaan vanavond naar Exodus 27, naar het gedeelte waar we zijn gebleven. Exodus 27 en gaan we lezen over het brandofferaltaar. En dat is beschreven vanaf vers 1 tot en met vers 8. Het brandofferaltaar. Er staat in vers 1. Gij zult het altaar van acaciahout maken. 5 el lang en 5 el breed, zodat het altaar vierkant is en 3 el hoog. Gij zult hoornen aan de 4 hoeken maken, de hoornen zullen daarmee 1 geheel vormen. En gij zult het overtrekken met koper. Ook zult gij er potten voor maken, om het van as te reinigen en scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurpannen. Al zijn gerei zult gij van koper maken. Gij zult een traliewerk ervoor maken, een koperen netwerk, en op het net 4 koperen ringen maken aan de 4 einden. Gij zult het onder de rand van het altaar van onderen bevestigen, zodat het netwerk halverwege het altaar reikt. Gij zult draagstokken voor het altaar maken, draagstokken van acaciahout, en die met koper overtrekken. Zijn draagstokken moeten in de ringen gestoken worden, en de draagstokken zullen zich aan de beide zijden van het altaar bevinden, wanneer men het draagt. Hol van planken zult gij het maken, zoals hij u op de berg getoond heeft, zo zal men het maken. Tot zover. Ja, dat we in Exodus 25 en hoofdstuk 26 een beschrijving hebben gevonden van de tabernakel, van het heilige en het heilige der heiligen, komen we hier opeens terecht in de voorhof. En dat gaat opeens wel heel snel, hè? Want we hebben de beschrijving gelezen van het heilige en daarna van alles wat zich in het heilige bevond enzovoort. En hoe die tabernakel nog overdekt werd met allerlei kleden enzovoort. Hoe het tentdak er allemaal uitzag. En toch, eigenlijk missen we nog iets. Wat wel degelijk in het heilige stond. En wat is dat? Wat missen we hier? Wat slaan we eigenlijk over? Als we gaan van Exodus 25, 26 naar hoofdstuk 27. Er wordt iets overgeslagen. En dat is het gouden reukofferaltaar. Dat hebben we nog steeds niet beschreven gevonden. Het derde attribuut in het heilige. Als je gaat kijken, wordt het pas beschreven een paar hoofdstukken verder in Exodus 30. En je kan je afvragen, waarom? Waarom wordt het hier overgeslagen? Nou, dat is de reden, dat zullen we later nog wat uitgebreider zien, maar is de reden omdat hier nog niet geschreven is over de priester. Over de priester. Pas nadat de hoge priester en zijn kleed en de dienst van de priesters en hun kleed uitvoerig is beschreven, dan pas komt het gouden reukofferaltaar aan bod, waar de priester reukwerk voor de Heere moest offeren. En dan leren we opeens de betekenis van het gouden reukofferaltaar en de betekenis, de geestelijke betekenis daarvan voor ons ook als priesters, die ook dienst mogen doen in het heilige en het heilige der heiligen. Maar goed, we zijn hier geconfronteerd in de voorhof met het brandofferaltaar. Laten we eerst eens kijken naar zijn positie. De positie van dat brandofferaltaar. Als je de beschrijving hiervan leest, namelijk 5 el lang en 5 el breed en nog eens een keer 3 el hoog, zoals in vers 1 staat, dan is dat zonder meer het grootste attribuut van de tabernakel. De tabernakel had 7 attributen, maar dit is zonder meer de grootste. Het is groter dan het wasvat, het is groter dan de gouden kandelaar, groter dan de gouden tafel der toonbroden, groter dan het reukofferaltaar, groter dan de ark des verbonds en groter dan het verzoendeksel. Het is groot. Waarom? Want het spreekt van het kruis. Daar spreekt het brandofferaltaar van. Van het kruis. En het kruis is groot. Het kruis is belangrijk. Het is een omvang die groot is, wijst ook op zijn belangrijkheid. Het is het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus en het verlossingswerk van Christus en de verlossing van de mens begint maar op één plek, namelijk bij Golgotha, bij dat kruis, voor een ieder die gelooft. Zo groot is dat attribuut, zo omvangrijk. Het is voor een ieder in deze wereld. Als je gaat kijken waar dat brandofferaltaar dan in de voorhof is geplaatst, en je zoekt daarbij Exodus 40 op, Exodus 40 vers 6, dan lees je daar, Exodus 40 vers 6, dat er staat, gij zult het brandofferaltaar voor de ingang van de tabernakel, de tent der samenkomst, zetten. Dit is dus geplaatst voor de ingang van de tabernakel. Voor de ingang van de tent der samenkomst. Daar staat hij voor. En lees je vers 33 uit het hoofdstuk erbij. Exodus 40, vers 33. Dan lees je. Hij richtte de voorhof op rondom de tabernakel. Tabernakel van het heilige en het heilige. Nou, daaromheen richtte hij de voorhof op en het altaar. En hij hing het gordijn voor de poort van de voorhof op. Dus als je er goed naar kijkt, dan zet hij daar de tabernakel neer, het altaar neer, het brandofferaltaar. De voorhof wordt er één opgericht. Het brandofferaltaar staat voor die tabernakel, voor de ingang. Maar het staat eigenlijk tussen de poort van de voorhof en de ingang van de tabernakel in. Daar staat het. Het was eigenlijk het eerste wat je tegenkwam als je de voorhof binnenging. Dan was het eerste wat je zag, het eerste wat je tegenkwam, was het brandofferaltaar. En dat is wel heel bijzonder, want dat brandofferaltaar, dat laat eigenlijk zien dat je als mens, als je in gemeenschap met God wil komen, dat loopt altijd via dat brandofferaltaar. Er is geen andere weg. Je wordt gelijk als je de voorhof binnentreedt, zie je het brandofferaltaar. Je kan niet in gemeenschap met God komen zonder te gaan via het kruis. Zonder te gaan via Golgotha. Dat is onmogelijk. Dat brandofferaltaar was ook het middelpunt van de Levitische priesterdienst. Daar kwam ook de zondaar. Daar kwam ook de Israëliet met zijn zonde. Daar kwam ook de Israëliet met zijn offerdier. Met een slachtoffer. En als hij daar met het offerdier kwam en het offerdier werd bij het brandoffertaar geslacht, dan legde hij van tevoren zijn hand op de kop van het dier. En hij identificeerde zich eigenlijk met dat dier. En eigenlijk droeg dan dat dier, dat offerdier, de zonden van hem. En in plaats dat hij werd geslacht, werd dat offerdier geslacht. En werden de stukken verdeeld op het brandofferaltaar. Ja, daar was ook altijd, als je keek naar dat brandofferaltaar, het rookte daar altijd. Het rookte altijd. Er vloeide daar continu bloed. Het was een hele bloederige toestand bij het brandofferaltaar, wat een beeld is van het kruis van Golgotha. Daar werd ook het dagelijks offer gebracht. Niet alleen kwamen daar de Israëlieten, als ze hadden gezondigd, om als ware de zonde over te brengen en dat een dier in plaats van zij zelf werden geslacht, maar ook dagelijks werd daar het morgen- en het avondoffer gebracht. Als je ook kijkt in Leviticus, hoofdstuk 6, dan lees je daar dat dat vuur van het brandofferaltaar altijd brandde. Dat moest altijd blijven branden. Leviticus 6, vers 13, daar staat, een vuur zal voortdurend brandende gehouden worden op het altaar. Het mag niet uitgaan. En als je ook vers 12 nog erbij leest, en het vuur op het altaar zal brandende gehouden worden, het mag niet uitgaan. Daarop zal de priester elke morgen hout aansteken, het brandoffer erop schikken en daarop de vetstukken van het vredeoffer in rook doen opgaan. Elke dag opnieuw. En dat niet alleen, ook al die Israëlieten die overdag kwamen met hun offers, dat werd allemaal geofferd op dat brandofferaltaar. En dat vuur van het brandofferaltaar mocht niet uitgaan. Het brandde er altijd. Het rookte er altijd. Er vloeide altijd bloed. Al het vlees werd verbrand. Wat op het brandofferaltaar kwam. En daar precies ontmoet God de mens. Als je in gemeenschap met God wilde komen, dan ben je geconfronteerd met dat brandofferaltaar. En zo is voor de mens, als een type daarvan, zo is voor de mens van vandaag ook. Wil je in gemeenschap met God komen, dan is er maar één weg. Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben die weg. En die weg die is de weg van het kruis. Je kan niet buitenom. En natuurlijk die weg die Christus ons biedt, die is heel wijd, want in feite de omvang van die brand, van het brandofferaltaar is heel groot, want het is 5 el breed en 5 el lang. En hoe was dan dat brandofferaltaar, hoe lang in omtrek? Nou, 5 plus 5 plus 5 plus 5, 4 keer 5 is 20. En als je kijkt naar de afmeting van, zal ik maar zeggen, het voorhangsel van de voorhof, de deur van de voorhof. Als je de voorhof binnen wilde binnengaan om in gemeenschap met God te komen, hoe breed was die voorhof? 20 el. Precies even lang als de omtrek van de brandofferaltaar. 4 maal 5. 4 tal van de wereld. Het is voor heel de wereld. Heel de wereld mag komen. En het is 5. 4 maal 5. Het is genade. Het is genade dat heel de wereld komen mag. En voor heel de wereld, getal 4, daar is Christus voor gestorven, als het Lam Gods. Die poort, waar we van zingen, ik zie een poort wijd openstaan, dat is een poort voor de wereld, een poort van genade. Maar je moet altijd via het kruis, er is geen weg omheen. Ja, dat bevalt eigenlijk de mens niet, want laten we eerlijk wezen, de mens heeft liever een bloedloos evangelie en een bloedloze godsdienst. Men wil niet geconfronteerd worden met dat daar een brandoffer werd gebracht, Christus werd geofferd, dat hij zichzelf als offerande gaf en dat hij de zonde in zijn lichaam wegdroeg op het kruis van Golgotha. Dat wil de mens eigenlijk niet. En waarom niet? De mens wordt namelijk bij het brandofferaltaar geconfronteerd met zichzelf. Hij wordt geconfronteerd eigenlijk met het koper. Alles aan dat brandofferaltaar is van koper. En koper spreekt van oordeel. En de mens wil niet komen onder het oordeel. De mens wil niet eigenlijk geconfronteerd worden dat God hem doorzoekt. En dat God de vinger legt bij zijn zonde. Maar dat doet het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar laat zien als je in gemeenschap met God wil komen. Wat het Christus heeft gekost. En dat niet kan buiten het oordeel van God over ons als mens. Die Christus voor ons stierf. Christus voor ons droeg. Als je kijkt naar de materialen, dan staat er in vers 1 van Exodus 27. Gij zult het altaar van acaciahout maken, 5 el lang en 5 el breed, zodat het altaar vierkant is en 3 el hoog. Gij zult hoornen aan de vier hoeken maken, de hoornen zullen daarmee één geheel vormen en gij zult het overtrekken met koper. Het werd helemaal met koper overtrokken. Dat koper staat wel heel erg in contrast, in tegenstelling met al dat goud wat we hebben gehad in het heilige en het heilige der heiligen. Want daar was alles goud. Dat verzoendeksel was één al goud. En ook die Ark des Verbonds was met goud overtrokken. Ook die gouden kandelaar. En ook die gouden tafel der toonbroden. Dat was allemaal goud, goud, goud. Maar hier is het koper. Het koperen brandofferaltaar. En het wordt ook onderstreept, onder andere in Exodus 38, dat het echt is het koperen brandofferaltaar. Goud, ja, goud spreekt eigenlijk van de heerlijkheid en van de hemelse heerlijkheid. En zilver, ja, spreekt van de verlossing, dat hebben we al gezien. Maar koper spreekt van oordeel. Als je ook goud, zilver en koper naast elkaar legt, is koper zonder meer het hardste materiaal van de drie. Goud is veel zachter en zilver is ook zacht. Maar koper is hard. Spreekt van oordeel. Als ook Johannes, die Jezus ziet staan, als hij op Patmos is en hij ontmoet in feite Christus in Openbaringen 1. Dat hebben we vanmorgen gelezen en het is wel eens aardig om dat er dan bij te lezen. Openbaringen 1. Dan lees je in vers 12. Dat hij op Patmos iemand achter zich hoort en hij komt dan in vervoering op de dag des Heren. En hij krijgt een opdracht om alles wat hij ziet op te schrijven in een boek. Maar wat staat er in vers 12? En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik me omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren en te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon. Bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten, let nu op, waren gelijk koperbrons als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een 2-snijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hier zie je hoe Christus komt, niet alleen in zijn heerlijkheid, hoe hij ook komt om te oordelen. En heel Openbaring gaat over die dag des Heren. De geduchtige dag des Heren. Heel erg vanmorgen bestilstonden. Hoe Christus opstaat van zijn troon. Het koningschap over deze kosmos aanvaardt. En hoe dat gepaard gaat dat Christus begint te oordelen. Koper. Als ook later Mozes een profetie uit in Deuteronomium 28 met het beeld voor zich dat als Israël in Kanaan gekomen is, dat ze daar dan heerlijk mogen vertoeven en dat is dan zegen. Maar als ze de afgoden gaan dienen, wordt het een vloek. Dan overkomt hen een vloek. En waar waarschuwt Mozes dan voor in Deuteronomium 28 vers 23? Vers 23, ook zal de hemel boven uw hoofd van koper zijn en de aarde onder u van ijzer. Ja. Daar komt die uitdrukking vandaan. De hemel is als koper. Er is geen gemeenschap meer met God. Er is scheiding, er is oordeel. Er is geen gehoor meer van boven. De hemel is als koper. God antwoordt niet meer. God geeft geen gemeenschap meer met je. En dat zou Israël dus overkomen, bij mij staat ook boven hier, over 28, zegen en vloek. Of het was voor ze in Kanaan straks zegen, of het werd de vloek, het werd uiteindelijk de vloek. Koper spreekt dus van oordeel, spreekt van scheiding, spreekt van geen gemeenschap meer hebben met. Ook wel bijzonder is, wie heeft koper ontdekt? Wie heeft koper als het ware tot ontwikkeling gebracht op deze aarde? Wie was zo slim? Nee, het geslacht van Kain. Als je Genesis 4 gaat lezen, kom je voor de allereerste keer, in Genesis 4 vers 22, kom je voor de allereerste keer in de Bijbel het woord koper. Kom je dat tegen? Nou, zoek dat dan maar op. Genesis 4 vers 22. En Sila baarde eveneens namelijk Tubal-Kain, de vader van de smeden, allen die koper en ijzer bewerken. Ja. In het geslacht van Kain, niet in het geslacht van Abel of van Seth, maar in het geslacht van Kain, daar kwamen die kopersmeden en die ijzersmeden voort. Ik spreek ook van hardheid. Het heeft ook iets naars over zich, koper. Als David, als kleine jongen, op zoek gaat naar zijn broers die in het leger dienen van Israël, het leger van Saul, dan komt hij daar in een dal en dan ziet hij daar een Filistijn staan, een hele grote. En nu weten we wie dat is Goliath. Maar let eens naar de helm van Goliath, hoe die beschreven wordt in de Bijbel. Hij heeft een koperen helm. En hij heeft ook een koperen wapenuitrusting. En hij is eigenlijk een beeld van de zoon des verderfs, is daar in feite God staat te honen. Hij staat te bespotten. Koper. Als je doorleest zie je ook dat Saul, die heeft ook een koperen wapenuitrusting. En die zegt tegen David, joh, je moet die koperen wapenrusting van mij maar eens aandoen. Nou, dat wordt nog even geprobeerd, maar er wordt helemaal niks. En David zegt ook, daar zie ik vanaf. Die wijst ook helemaal af, dat die wapenrusting, joh, ik ga zoveel. En ik vertrouw op de Heer en ik neem een slinger, neem hem mee. En zo overwon die. Koper. Niet alleen koper vind je hier steeds terug, want gij zult het overtrekken met koper en alles was van koper. Hè? Ook dat gerei, vers 3. Ook zult gij er potten voor maken om van het as te reinigen en scheppen en sprengbekkens, vorken, vuurpannen. Alles een gerei zult gij van koper maken. Allemaal koper wat de klok slaat. Ook die draagbomen, die later er doorheen gestoken worden. En een paar versen later worden ook weer overtrokken met koper. Maar het brandofferaltaar zelf bestond voordat het overtrokken werd met koper, bestond uit acaciahout. Hè? Gij zult het altaar van acaciahout maken. Later het overtrokken met koper. Eigenlijk is dat hebben we al gezien, want ook de Ark des Verbonds bestond uit acaciahout, maar werd dan overtrokken met goud. Waar spreekt het acaciahout steeds van? Wat eigenlijk binnenin zit. Dat spreekt steeds van de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. He, u weet het wel, als je dat gouden, zo'n gouden wand doorboorde, dan kwam je eerst op dat goud, maar ging je daar doorheen, dan kwam je bij het mens zijn van Christus, het acaciahout. En dan kwam je weer bij het goud, bij de heerlijkheid die Christus weer had. Hij had een heerlijkheid, hij werd mens en hij ontving weer een heerlijkheid. Maar hier is het niet met goud overtrokken. Maar met koper overtrokken, maar het is ook acaciahout. En acaciahout spreekt dus van de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. Maar het werd overtrokken met goud. Hij droeg als mens het oordeel van God. Maar het was acaciahout. Hij was mens. Hij werd ook mens. En je mag best zeggen dat het acaciahout spreekt van het hout van de kribbe, zoals die mens werd op aarde. Dat het hout hier van dat acaciahout spreekt van het ruwe houten kruis waar hij ooit aan hing. Dat is het hout. Acaciahout. Overtrokken met koper. Het oordeel van God wat hij droeg. Wat over hem heen kwam. Oh, hij hoefde niet te sterven. Hij hoefde niet te sterven. Hij zondigde in zijn leven niet. Hij hoefde helemaal niet te sterven. Maar hij legde vrijwillig zijn leven neer. Hij legde vrijwillig zijn leven af. Hij had macht om het af te leggen. En had ook macht om het weder te nemen. Daarom is het brandofferaltaar is zo'n beeld van het kruis. Van Golgotha. Waar Christus zijn bloed liet vloeien. Waar Christus zijn leven gaf. Bijzonder ook is dat als je gaat kijken, als je die voorhof binnenkwam en je keek dan naar dat brandofferaltaar dat was niet als het ware op gelijke hoogte met waar je de voorhof binnenkwam. Het brandofferaltaar lag op een verhoging. Het lag wat hoger. Dan kan je wel uit teksten opmaken. Bijvoorbeeld als je leest Exodus 20. Exodus 20. Vers 26. Dan gaat het over Aaron enzovoort en hoe je daar dan dienst moet doen en de priesters. Maar dan staat er in vers 26, Exodus 20 vers 26. Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamte zich niet zichtbaar worden. Er mocht dus geen trap rondom worden gemaakt. Het moest wel omhoog, het moest wel wat hoger liggen, als het ware op een heuvel, maar het mocht geen trap worden. Geen trap. En als je ook leest in Leviticus 9, dat is ook wel mooi om erbij te lezen dan, Leviticus 9, dan staat er in vers 22, Leviticus 9 vers 22, toen hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende het, daarna daalde hij af, nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het vredeoffer gebracht had. Je ziet, hij daalde af, nadat hij dat die offers had gebracht. Hij daalde af, het lag op een heuvel. En dat brandoffer, dat heet ook eigenlijk in het Hebreeuws Mitzbeach. Dat betekent letterlijk verhoogde plaats. Verhoogde plaats. Daarom is het helemaal een beeld van Golgotha. He? Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En ook op die heuvel daarginds stond een ruw houten kruis. Golgotha, schedelplaats. Een verhoogde plaats. Daar spreekt dat brandofferaltaar van. Het was van koper. Hij droeg dus Gods toorn. Ja, koper heeft ook in zich een beeld van dat het is om iets heel erg sterk te maken. Heeft iets in zich om vol te houden. Om te verduren. Zo moest Christus ook Gods toorn verduren over de zonde. Hij moest onze zonde wegdragen. In zijn lichaam, op dat hout. Jeremia, hoofdstuk 1, daar wordt over, zou kunnen zeggen, over die kracht gesproken die daar moest zitten, wat verbonden was aan het koper. Jeremia 1, vers 18. Dan zegt de Heere, en zie, en ik zie, ikzelf stel u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil en een koperen muur tegen het gehele land, tegen de koningen van Juda en vorsten. Ik stel u als een koperen muur tegen het gehele land. Dat zegt hij tegen Jeremia. Jij bent als het ware een koperen muur. Dan kunnen ze allemaal op stuk lopen. Op jou. Koper maakt sterk. Ik kan heel veel teksten gaan opzoeken waar dat woord koper in voorkomt, wat ook duidelijk maakt dat het een hard materiaal was, wat ook de zaak verstevigde, wat iets heel erg sterk kon maken, zodat je vol kon houden. En Christus moest aan het kruis van Golgotha, toen hij daar hing, moest hij als het ware volharden. Hij moest het ook doorstaan. Aan het eind riep hij ook uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar hij moest dat wel meemaken. Want hij droeg onze zonde. En het oordeel van God kwam over die zonde. Dat is ook een beeld van dat Mozes, die een keer een koperen slang moest maken. Een koperen slang. In Numeri 21 lees je dat. Over die koperen slang. Numeri 21. De verhoging van die koperen slang in de woestijn. Als die vurige slangen daar komen. Onder het volk. En het volk gaan bijten. Vers 6. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Omdat ze tegen de Heer hadden gesproken, waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water. En van deze flauwe spijs, dat is het manna, walgen wij. Toen zond de Heer een vurige slang op het volk, die beet het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide, we hebben gezondigd. Want we hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons weg doe. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De Heer dan zei tot Mozes, maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarna ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. En waar is die koperen slang een beeld van? Die verhoogd werd op een staak. Dat is een beeld van Christus. Die verhoogd werd op het kruis van Golgotha. Verhoogd werd op die verhoogde plaats. Koper die in feite het oordeel droeg. Heel veel mensen hebben er altijd moeite mee. Waarom dat dan een slang moet zijn? Een koperen slang. Waarom wordt de Heer Jezus Christus vergeleken dan met een koperen slang? Om twee dingen. In de eerste plaats dat de mens zal herinneren. Wie hem gebeten heeft. Wie de vloek over de mensheid heeft gebracht. En dat is de slang. Het tweede beeld ook is dat het ook duidelijk maakt wat er gebeurde daar op Golgotha. Want al in Genesis 3 vers 15 heeft God de profetie aangehaald dat dat zaad der vrouw, dat zal wel eens de kop van de slang vermorzelen, maar het zal eerst zal het zaad der vrouw de hiel vermorzelen. En dat geschiedde daar. De slang, die sloeg toe op het kruis van Golgotha. En in de derde plaats kan ik er nog toevoegen, het is een koperen slang, omdat in feite Christus, dat moeten we niet vergeten, toen hij daar hing, werd hij tot een vloek vervloekt. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij werd vervloekt, een vervloekte. Hij droeg in feite de schuld die Satan over de mens had gebracht. Die zonde, die droeg hij, die deed hij wet, die deed hij weg. Galaten 3 vers 13, hè, kan je lezen dat Paulus zegt, hè, dat Christus vervloekt werd toen hij aan dat hout hing. En ook Christus zelf in Johannes 3, niet te vergeten, in het gesprek met Nicodemus, wat zegt dan de Heere Jezus? In Johannes 3, vers 14, in het gesprek, daar zegt hij, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Ja, Mozes die moest die slang verhogen. En zo is ook Christus verhoogd aan het kruis van Golgotha. En de slang sloeg toe. Het oordeel van God kwam ook. En dat deed hij weg. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Ja. En zo stierf de Heer Jezus Christus. Daar is het lam Gods. Als je teruggaat naar Exodus 27, naar dat brandofferaltaar. Dan lees je niet alleen dat het 5 el lang en 5 el breed is en 3 el hoog, maar dat het niet alleen is gemaakt van acaciahout en ook niet alleen is gemaakt van koper, maar staat in vers 2, gij zult hoornen aan de vier hoeken maken. De hoornen zullen daarmee één geheel vormen en gij zult het overtrekken met koper. Vier hoornen op de vier hoeken. Vier hoornen des heils, zoals het verder in de Bijbel ook staat. Die hoornen, die werden ook gebruikt, als je de psalmen gaat lezen, werden ook gebruikt in Psalm 118, vers 27 staat dat. Gaan we niet opzoeken. Maar er staat dat die hoornen werden gebruikt om de offerdieren aan die hoornen ook vast te binden. Als iemand daar kwam, in de voorhof, om te offeren, en had een offerdier bij zich, dan werd dat offerdier, hè, met een touw werd het vastgebonden aan zo'n hoorn van het altaar. Die hoorn had ook een speciale betekenis als je per ongeluk iemand had gedood. Dat kon, dat je per ongeluk iemand had gedood. En wat was dan volgens de wet van Israël het geval? Nou, dan kwam de bloedvreker, de goal, kwam achter je aan. En die moest je rennen voor je leven. En wat kon je onder andere doen? Nou, je kon naar een vrijstad vluchten. Wat kon je ook doen? Je kon ook naar de tabernakel vluchten. Door voorhof invluchten. En wat kon je dan doen? Dan kon je met je rechterhand kon je de hoorn des heils grijpen. Een van de vier hoornen van het brandofferaltaar. En dan moet je weten, als dat wordt gestookt en gestookt en gestookt, dan is zo'n koperen hoorn is gloeiend heet. Dus wat doe je als jij rent voor je leven en je grijpt naar, in feite naar het kruis van Golgotha. Je brandt je handen. Je brandt je. En daarom ook een ieder die in gemeenschap met God wil komen en voor zijn zonde ook is gevlucht, omdat hij weet dat hij zondaar is. En ook weet dat hij niet in het oordeel van God kan komen. En dat hij daarin niet zou kunnen bestaan. En hij vlucht tot het kruis en hij grijpt de hoorn des heils. Dan brandt hij zich. Vanaf dat moment ben je ook gebrandmerkt in je leven. En als christenen kunnen we dan wel zeggen, als we één keer dat hoorn des heils gegrepen hebben, van ach, ik kan wel weer leven zoals een ander. Nee, je bent gebrandmerkt. Je hoeft maar in je hand te kijken, in je handpalm. En dan zie je dat je gekocht bent en betaald. Je bent des Heeren eigendom. Je bent van hem. Hij heeft zijn brandmerk als het ware in je gezet. Toen je verlost werd. En in alles wat je nu doet, sta je eigenlijk nu, of je wil of niet, in zijn dienst. En wat draagt hij ons als het ware ook op? Nou, zoals hier in vers 6 staat. Gij zult draagstokken voor het altaar maken, draagstokken van acaciahout, en die met koper overtrekken. Zijn draagstokken moeten in de ringen gestoken worden, en de draagstokken zullen zich aan de beide zijden van het altaar bevinden, wanneer men het draagt. We hebben allemaal de opdracht. Net zoals zijn handen doorboord werden en onze handen gebrandmerkt zijn, om met die handen dat brandofferaltaar te dragen in deze wereld. Je hebt niet voor niks draagstokken doorheen. Het moet uitgedragen worden, het evangelie. Wat Christus daar op het kruis van Golgotha deed, we hoeven het niet alleen voor onszelf te houden. Nee, we mogen ook vertellen aan een ander dat er verlossing is in Jezus Christus bloed. Maar dan moet je wel uitdragen. En weet je wat zo altijd zo moeilijk is? Als je het wil uitdragen, dan kan je niet in je eentje doen. Er zitten twee draagstokken doorheen, door vier ringen. Twee draagstokken. En hoeveel man heb je minimaal nodig om dat brandofferaltaar, wat vrij fors en groot is, 5 L lang, 5 L breed, 3 L hoog. Hoeveel man heb je nodig om dat te dragen? Nou, minimaal 4 man. Aan elk uiteinde van een draagstok minimaal 1 man. Je kan het onmogelijk in je eentje doen. In heel veel gemeentes is het helaas zo. Dan komt het op neer dat, ja, dat er maar 1 of 2. Daar komt het dan op neer. En de rest, ja, die kijkt toe. Die doet verder niks. Hè? Maar je kan het niet in je eentje doen. Je moet het minimaal met z'n vieren doen. Je moet het in feite met elkaar doen. Het evangelie uitdragen is teamwork. Om maar eens populair te zeggen. Het is teamwork. Je moet het met elkaar doen. Als je het niet met elkaar doet, houd daar maar op. Dan komt van dat uitdragen en dat van het brandofferaltaar met die draagstokken komt niets terecht. En waarom komt er vaak niets terecht? Omdat er vaak te weinig zijn die bereid zijn om met hun gebrandmerkte handen, om de hand in feite aan de ploeg te slaan en daadwerkelijk te gaan dragen, daadwerkelijk zich in te zetten. Dat is het probleem. In heel veel gemeenten. Want het is teamwork. En het is ook zo mooi, hè, dat het is een evangelie, is een boodschap van het brandofferaltaar, gericht aan de wereld. Je hebt 4 man nodig om het te dragen. Er zitten 4 zijden aan dat altaar. 4 zijden. Er zitten ook 4 hoornen op. Er wordt hier gesproken over 4 hoeken, waar die 4 hoornen opzitten. Er zitten ook vier ringen aan. Van je draagstokken doorheen geschoven worden. Het is allemaal 4, 4, 4, 4. En 4 is het getal van de wereld. Het moet uitgedragen worden de wereld in. Het is 4 hier, maar ook 5. Niet alleen 4 voert de boventoon. Maar ook 5 voert de boventoon. Het is 4 maal 5. Het is 5 L lang, 5 L breed. 4 keer 5. Voor de 4 zijden, noord, oost, zuid, west, voor heel deze wereld. 5 L is elke zijde. Wat ook zo mooi is, als je vers 3 erbij leest. Hoeveel instrumenten zijn het dan, die je nog eens van koper bij dat brandofferaltaar had? Nou, vers 3. Je zult nu het antwoord wel weten. Hoeveel zijn het er? Het zijn er vast 5. Nou, lees maar. Vers 3. Ook zult gij er 1 potten voor maken om het van het as te reinigen. 2 scheppen. 3 sprengbekkens. 4 vorken en 5 vuurpannen. Al zijn gerei zult gij van koper maken. 5 instrumenten. Bij dat brandofferaltaar wat 5 L lang is en 5 L breed. Weet u hoeveel verschillende offers daarop werden geofferd? Wat voor soorten offers? Hoeveel? 5 soorten offers. Weet je ook hoeveel soorten offerdieren daarop kwamen? Nou precies 5 soorten offerdieren, niet meer. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Alles is 5. Genade. Voor wie? Voor de wereld. Het brandofferaltaar is ook 3 L hoog, hè? 3 L hoog vers 1. 3 spreekt van Vader, Zoon en Heilige Geest. De drie enige God was betrokken bij Christus' verlossingswerk op het kruis van Golgotha. In het kruis van Golgotha zit in feite 3, ook 3 verdiepingen in. Want zo mooi is, als je gaat kijken in vers 4, dan zit er eigenlijk in dat altaar, daar zit een verdieping in. Want ik lees in vers 4, gij zult een traliewerk ervoor maken. Een traliewerk. Een koperen netwerk. En op het net 4 koperen ringen maken aan de 4 einden. Allemaal weer 4, 4, 4, 4. Gij zult het onder de rand van het altaar van onderen bevestigen, zodat het netwerk halverwege het altaar reikt. Dus als je het altaar had van 3 L hoog, precies halverwege, dan had je horizontaal een netwerk, een rooster. Dus keek je er nou van, liep je er naartoe en keek je er van bovenaf in, dan was het wel 3 L. Was het hoog. Maar anderhalve L, als je naar beneden keek, dan zag je een rooster en er was weer anderhalve L onder. Anderhalf het rooster en dan anderhalf weer voor naar de bovenkant te komen van een brandofferaltaar. Er zat een verdiepingje in. Er zat iets binnenin. Een rooster. Een traliewerk. Waarop het vuur, het hout werd neergelegd. Waarop ook het vlees opkwam. Die offerdieren opkwam. Die vet opkwam. Wat allemaal werd verbrand, zodat door het rooster heen kon vallen. Het as enzovoort ook afgevoerd kon worden. Met al die instrumenten die erbij moest worden gemaakt om het as weg te halen en weg te scheppen. Enzovoort. Er spreekt van een 3 verdiepingen eigenlijk. Bovenste, middelste, onderste. De Heere Jezus Christus. Als we naar hem kijken, geest, ziel, lichaam. Hij gaf zijn geest op het kruis van Golgotha. Hij gaf de geest. Hij stortte zijn ziel uit. En hij droeg in zijn lichaam onze zonden weg op het hout. Geest, ziel en lichaam. Bijzondere verdeling. Halverwege het altaar. Het lijden van Christus. Dat maakt dit eigenlijk duidelijk, dit brandofferaltaar. Is niet alleen iets uiterlijks. Als je in de Bijbel gaat kijken hoe het beschreven staat. Het lijden van Christus aan Golgotha's kruis. En je nadert Golgotha. Je nadert het kruis. En je leest de beschrijving. Dan is dat niet alleen iets uiterlijks. Christus heeft daar iets gedaan innerlijks in de eerste plaats. Iets wat wij niet weten. Iets wat wij niet eigenlijk kunnen doorgronden. Wat daar geschiedde. Aan het kruis. Wat binnenin hem was. Het was binnenin hem. Hij droeg in zijn lichaam onze zonden aan het hout. Oh, je kon aan de buitenkant, kon je allerlei dingen zien, allerlei verschijnselen gebeurden. Maar er was ook iets wat Christus in het verlossingswerk in hem deed. Het was hol, staat er, hè? Vers 8. Hol van planken zult gij het maken, zoals hij u op de berg getoond heeft. Zo zal men het maken. Hol, van binnen. Was er een ruimte. Van binnen geschiedde iets. Van binnen was daar het rooster. Van binnen brandde daar het vuur. En als je gaat kijken naar Golgotha. En ga maar eens naar Matteüs 27. Matteüs 27. Als ik dan die beschrijving daar lees. In vers 45. Het sterven van de Heer Jezus. Matteüs 27, vers 45. Dan staat er in het zesde, en van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Zes, negen. Hoe lang was het duisternis? Nou, vanaf het zesde uur tot het negende. 3 uur lang. Hiervoor als je gaat kijken, hoe lang heeft de Heer Jezus geleden in de handen van de mensen? En als je dat ervoor gaat lezen, 3 uur. Hoe lang heeft Christus geleden in de handen van God? 3 uur. Maar niemand weet wat daar gebeurde in die 3 uur. Dat is die 3L. Die 3 uur dat hij daar hing in duisternis op het kruis, aan het kruis van Golgotha. Terwijl God de zonde in hem oordeelde. Dat is een mysterie. Dat weten we niet. Dat gebeurde iets in hem. Hij droeg onze zonde in zijn lichaam weg op het kruis van Golgotha. Drie uur. En omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem zeggende. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? 3 uur lang was hij verlaten. Sommigen van de omstanders dit horende zeiden, hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drengte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. Toen gaf hij de geest, na 3 uur. Omstreeks het negende uur. Naar Christus lijden kunnen wij niet doorgronden, broeders en zusters. Wij weten niet wat daar plaatsvond tussen vader en zoon in die 3 uur. Maar ik wil je ook zeggen, het lijden wat wij meemaken, ook als je geconfronteerd bent met het lijden van Fred, kan je dat doorgronden? Kunnen wij ons lijden doorgronden? Nee, ook niet. Maar de Bijbel maakt wel één ding duidelijk, dat het lijden van Christus en ons lijden aan elkaar vastzitten. Aan elkaar verbonden zijn. Want lees maar wat Petrus nou daarover zegt, eigenlijk over het brandofferaltaar. Die tekst die ik steeds aangehaald heb, in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Want hij zegt in 1 Petrus 2 vers 24... die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven, en door zijn striemen zijt gij genezen. Hij heeft zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht. Daar hing hij 3 uur. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De relatie tussen vader en zoon was voor het eerst verbroken. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Een koperen slang. Een koperen brandofferaltaar. Waar bloed vloeide. Waar hij zijn ziel stortte. Waar hij de geest gaf. Waar hij in zijn lichaam onze zonde wegdroeg. Maar wat staat er dan in verband met zijn lijden en ons lijden? Nou, dat staat hier direct mee in verband. Lees maar vers 19 van 1 Petrus 2, vers 19. Want dit is genade. Indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. Dat is genade. Wil je weten wat genade is? Genade is als jij je leven met God rekening houdt en daarom leed verdraagt. En eigenlijk ten onrechte leidt. Dat is genade, zegt Petrus. En vers 20, wat is geen genade en was ook niet iets om over te roemen, vers 20. Want mag dat roem heten als gij slagen moet verduren omdat gij kwaad doet? Ja, daar kan je niet over roemen. Als jij werkelijk iets misdaan hebt en je krijgt slagen, nou dan kan je daar niet over roemen. Maar krijg je slagen, omdat, terwijl je het niet verdient, dat is genade, zegt Petrus. Leg het maar op. Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen. Daar ook Christus voor u geleden heeft. En u een voorbeeld heeft nagelaten. Opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog is gevonden. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen, want gij waart dwalende als schapen. Maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Ziet u de relatie tussen de gelovigen en Jezus Christus? We zijn ertoe geroepen om deel te hebben, gemeenschap te hebben aan zijn genade. En wat is genade? Dat we rekening houden met God en leed verdragen. En als we dan leed verdragen, om zijn naams wil. Net als een Job die ook leed verdroeg, terwijl hij niet wist waarom. Ook ons lijden, we weten niet waarom. Maar ik zal maar zeggen, zoals ik al eerder gezegd heb. Job wist niet dat hij was op de hemelse tv. En vaak zijn wij, geven getuigenis, hè, volgens Efeze, aan overheden, machten en krachten, heerschappijen. Weten wij hoe? Maar hiertoe zijt gij geroepen, zegt Petrus. Daar ook Christus voor u geleden heeft. En u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. En toen Christus leed, en toen Christus die gang maakte, wat deed je toen? Nou, in zijn mond was geen bedrog, die als hij gescholden werd, niet terugschold, en als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem. Dus als je gaat lijden, als je dan niet je eigen gaat opwinden, hè, dat je terug gaat dreigen, maar dat je het overgeeft aan God de Vader. En dat is moeilijk. Dat was voor Christus moeilijk, dat is voor ons ook moeilijk. Maar wij hebben hem leren kennen. En we volgen hem. En ook al kunnen we dat probleem van het lijden van Christus op Golgotha's kruis niet doorgronden. En ook ons lijden niet doorgronden. Het is genade. Dat is wat Petrus zegt. En laten wij die genade leven, broeders en zusters. Want God is een rijk beloner. Voor wie hem liefhebben. Amen. Op die heuvel daarin stond een ruw houten kruis. Het symbool van vervloeking en schuld. Maar het kruis werd een mens tot het kostbaarst kleinood, daar Gods wet aan het hout werd vervuld. We zingen 3 coupletten, daarna danken we en zingen we nog staande het laatste couplet, het 4e. Ja, Heer Jezus, het is wonderlijk dat we door zo'n behandeling van het koperen brandofferaltaar, als het ware gewezen worden, naar uw lijden en sterven op het kruishout van Golgotha. En dat gij daarin ook laat zien, Heer, dat wij niet boven u staan, dat verbonden ook zit aan het heden. Als we met u rekening houden, dat we dan dezelfde weg gaan, als waren in uw voetstappen treden. Ja, Heer, en dat dat ook een weg is, waarin wij ook komen in de verdrukking, in de vernedering, waar we als ware ook worden gescholden. Maar als we dan leed verdragen, zoals gij leed hebt verdragen, ja Heer, dan is dat genade. En vaak begrijpen wij het lijden niet wat over ons komt of wat over onze broeder en zuster komt. Wij kunnen het lijden in deze tegenwoordige tijd niet vatten. Maar we weten wel dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, waar we in dit lied van zongen. Gij zult ons verwisselen, Heer Jezus, dat leed voor die eeuwigheidskroon. En we danken, Heer Jezus, dat we de uwe geworden zijn. We danken, Heer Jezus, dat u hebt verdragen de toorn van God over onze zonden. En dat die zonden zijn weggedaan, dat u het hebt weggedragen. En dat er geen verhindering meer is tussen ons en God. En dat we in gemeenschap met hem kunnen komen. Dat we steeds mogen komen bij dat kruis van Golgotha. Via dat kruis van Golgotha over die verse, levende, nieuwe weg. Die uw bloed hebt gebracht, Heer. Ingang mogen hebben in die tabernakel. Om daar met u en met de Vader gemeenschap te oefenen. We hebben een toegang verkregen door uw bloed. En we willen u daarvoor danken. En we danken ook hier eenmaal, Heer. Dat als dit aardse leven voorbij is, dat we dan ook letterlijk door die voorhof gaan. Naar de tabernakel, de hemel door. De hemel der hemelen in, zoals Fred ook die gang heeft gemaakt naar u toe. En daar veilig daar zit aan Gods rechterhand, in uw hand, als ware gevat en verborgen. En we danken Jezus dat we die hoop mogen hebben in u, de hoop der heerlijkheid, want dat zijt gij. En dat we mogen weten dat wij ook een open weg hebben, die we niet alleen nu nog steeds in het aardse leven al biddende mogen gaan, om elke dag uw aangezicht te zoeken, maar ook eenmaal letterlijk mogen gaan. Omdat u die weg hebt vrijgemaakt. En dat hebben we te danken aan het kruis. En dan is er aan één kant droefheid, Heer, dat we onze broeder Fred kwijt zijn, maar aan de andere kant, Heer, als we dan beseffen dat hij bij u is, als we dan beseffen dat aan zijn lijden een einde gekomen is, als we dan beseffen dat hij al onze dierbaren, die we ook allemaal kennen, en dat is een hele waslijst, dat die daar zich allemaal bevinden, en dat dat voor hem daar een heerlijk weerzien was, met al die anderen, ja Heer, dan verlangt ons hart er eigenlijk ook naar. Niet naar dat lijden, niet naar dat sterven, maar wel om bij u te zijn, want bij u te zijn, Heer Jezus, dat is verreweg het beste. Maar Heer, gij geeft ons moed om in het aardse te blijven volharden, zoals gij hebt volhard tot het einde, om te lijden, want dat is genade. En geef ons dat we dan uit die genade, waarom dat brandoffer altaar zo van sprak, een geweldige genade voor deze hele wereld, dat we uit die genade steeds leven, ook in de komende week. En draag ons dan, Heer, in genade, de komende week door, ook voorbij de begrafenis. Heer Jezus, geef zo ieder genade en kracht.